Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Het is 26 augustus 2012. Minderheidskabinet Rutte 1 is na 2 jaar gevallen en er zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Die avond is het premiersdebat. Emiel Roemer, lijsttrekker van de SP, staat hoog in de peilingen en wordt gezien als de man van het moment. Hij drukt op het belletje en daagt Rutte uit over een heet hangijzer. Het voornemen van de VVD om het eigen risico van de zorgverzekering te verhogen.
Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind.
Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico.
Roemer staat perplex. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Dat gaat alleen maar omhoog. Wederom ontkent Rutte. De lijsttrekkers belanden in een welis nietes discussie. Op tv zie je een ijzig kalme Rutte. Tegenover een stamelende en verontwaardigde Roemer. Zal ik zelf vertellen wat ik wil? Vraagt Rutte op een gegeven moment. De VVD wil af van al die eigen betalingen. Dus dat zijn die lichtdagen en de eigen betalingen voor de GGZ. Na het debat concludeert de NRC-factchecker dat Roemer het bij het rechte eind heeft. Rutte is inderdaad voor het verhogen van het eigen risico. Maar het is Roemer die begint te dalen in de peilingen. En op 21 september is het de VVD die er met de winst vandoor gaat.
Wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
Pragmaticus, control freak, taalacrobaat, Mr. Teflon. Waarom zit juist de persoon Mark Rutte al 13 jaar in het torentje? En wat zegt het over Nederland dat wij hem als langstzittende premier hebben? In deze podcast ga ik, Simon Dekker-Hupkes, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Mark Rutte. Waarom blijft er niets aan hem kleven? Wat zit er achter zijn eeuwige glimlach? En waarom lijkt hij onmisbaar in Den Haag? Welkom bij Wie is Rutte? In deze aflevering onderzoeken we de taalvaardigheid van Mark Rutte. Van een netelige bonnetjesaffaire tot functie elders. Als een verbale Houdini glibbert hij uit iedere moeilijke situatie. Wat staat er op het spel als je koste wat kost het debat wil winnen? En wat hebben we als Nederland aan zo'n wendbare premier? Daarvoor spreek ik met Neerlandicus Robert Wicht, van wie onlangs het boek Supergaaf, de overtuigende taal van Mark Rutte is verschenen. Welkom, Robert.
Dank je.
Jij hebt dit debat tussen Roemer en Rutte, waarvan we net een stukje hebben gehoord, in je boek geanalyseerd. En die analyse die begon eigenlijk al met de titel premiersdebat.
Ja.
Jij vindt dat een misleidend concept.
Ja, dat klopt, want we kiezen geen premier in Nederland. We kiezen een kamersamenstelling. Dus als het signaal de woonkamer wordt ingestuurd dat we premiers kiezen. Ik denk dat dat niet helemaal informatief juist is.
Oké, dus Roemer en Rutte staan tegenover elkaar als zogenaamde premierskandidaten. Ook al kiezen we geen premier. Maar wat gebeurde hier nou? Wat was Rutte aan het doen?
Ja, Rutte die ontkent dat hij het eigen risico wil verhogen. En je ziet dat Roemer dat totaal niet ziet aankomen. En ik zie me dan gewoon voor me dat, want lijsttrekkers oefenen zo'n debat, hè. Dat ze alle reacties oefenen van Rutte en wat Roemer dan vervolgens kan zeggen. En ik denk dat dit het laatste is wat Roemer had verwacht. En Rutte is ook weinig hulpvaardig. Die zegt niet van wat ik wel wil. Hij laat ook een stilte vallen. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Stilte. Nou, en dan begint Roemer te stamelen.
Dus het ging helemaal niet om de inhoud. Het was puur een tactiek om je tegenstander te ontregelen.
Dat vermoed ik wel, ja. Het zou kunnen dat Rutte zich vergist heeft. Maar dan zou hij dat achteraf moeten toegeven. En dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft achteraf is die het blijven ontkennen. Terwijl zo in het verkiezingsprogramma stond.
Ja.
Dus ik vermoed wel een bluf, ja.
Dus Roemer had eigenlijk gelijk, weten we. Maar Rutte die komt over, in ieder geval ook op het beeld, hè, als de rationele, kalme premier die orde op zaken gaat stellen. En hij wint ook. Ja, wat zegt ons dat over zo'n verkiezingsdebat? Is dat dan wel een geschikt middel om onze keuze te bepalen?
Ja, nou, ik denk dat het debat daar wel geschikt voor kan zijn, hoor. Want, maar je moet het gewoon strak inrichten en goed leiden. Maar dit debat verliep heel rommelig. En dan heeft Rutte gewoon de kans om zonder te vertellen wat hij wel wil, Roemer te ontregelen eigenlijk. Ja. Maar nee, het debat vind ik wel geschikt, want op zich, we kiezen volksvertegenwoordigers. Ja. Dus ik snap ook wel dat we willen weten hoe zij stand houden op zo'n moment.
Jij hebt een boek geschreven over de overtuigende taal van Rutte. De woorden die hij kiest, of de retorische trucs die hij gebruikt. Nou is op zich, ja, politicus is een talig vak. Zij kunnen allemaal goed praten.
Mm-hmm.
Wat maakte jou dan, of wat vond je in Mark Rutte zo geweldig dat je over hem een boek wilde schrijven?
Ja, geweldig. Ik vind hem vooral intrigerend. Omdat ik gewoon in de loop der jaren zag dat hij heel veel in huis had qua overtuigingstechnieken. En de praktijk wijst ook uit dat hij erin slaagt. Hij wint steeds verkiezingen. Onafhankelijke duiders, journalisten die zeggen dat hij heel goed is in debatteren.
Ja.
Dus de praktijk wijst het ook uit. Ja, en dan vind ik het vanuit wetenschappelijk oogpunt wel interessant van, nou, als iemand daar heel effectief in is, waar zit hem dat dan in? Waar komt dat dan door? En vervolgens is zo'n boekje over hem ook wel een leuke toegankelijke manier, denk ik, om inzicht te geven in argumentatief taalgebruik. Omdat dat wel gewoon echt een hele grote rol speelt in politiek. Ja, het gaat bijna altijd met taal overtuigen. Ja, en ik denk dat het goed is voor het democratisch proces sowieso als politici goed argumenteren.
En goed voor burgers om te herkennen welke middelen ze daartoe gebruiken.
Ja, dus simpel voorbeeld als Rutte zegt, ik ben de afgelopen zoveel jaar minister-president geweest. Dat zei hij al na 2 jaar en dat werd dan 6 jaar en na 10 jaar zei hij dat. En dat kan hij ook zo lekker pompeus zeggen. Ook minister-president, niet premier, maar minister-president. Dat is waar en dat moet hij ook vooral zeggen. Alleen het risico is een beetje dat we dan heel erg onder de indruk gaan zijn. Terwijl het ook een overtuigingsmiddel is. Dus
waarom zegt hij dat?
Dat geeft hem gezag, ervaring.
Een soort subtiele herinnering aan het publiek van
waarmee hij zich onderscheidt van de rest. Ja. Ik snap ook wel dat hij het zegt, want het is waar. Maar ik denk dat het ook wel goed is als mensen zich bewust zijn van dat soort overtuigingstechnieken, zodat je net wat kritischer een debat kunt volgen. Ja.
Daarvoor hebben we jou ook uitgenodigd. Laten we er helemaal induiken. Jij schrijft in je boek dat Rutte het debat als topsport benadert. Waaruit blijkt die topsportbenadering?
Ja, er zitten heel veel overeenkomsten tussen hoe Rutte debatteert en topsport. Het is jarenlange training. Op zijn 17e oefende hij al met zijn jeugdvriend Lodewijk Dekker interviews. Dus hij is enorm getraind zoals topsporters dat doen. Hij bereidt het ook heel erg goed voor. Alsof het een wedstrijd is, dat merk je. Hij is ook heel erg bezig met zijn tegenstander ontregelen of het liefst uitschakelen.
Ja.
Zoals je dat in sportwedstrijden kan zien. Hij verdiept zich er ook heel erg in. Hij kijkt naar zijn voorbeelden in Groot-Brittannië of Amerika. Hij heeft er plezier in, wat denk ik ook wel essentieel is in topsport.
En dan heb je het over, zeg maar, de kunst van het debatteren zelf. Dus los van de inhoud.
Rutte vindt het leuk, het spel. Debatteren. Ja, hij geniet ervan.
Waar zie je dat aan?
Nou, je ziet hem soms wel glimlachen als hij een moeilijke vraag krijgt.
Dan zie je hem lachen van, ik weet al wat ik ga zeggen.
Ja, hij vindt het leuk. Hij schept er genoegen in. En ik denk dat dat hem een voorsprong geeft op tegenstanders. Want veel zitten in de politiek om iets te bereiken. En dat is maar goed ook. Maar dan zo'n debat is voor hen denk ik meer een middel om dat doel te bereiken. En Rutte volgens mij beschouwt dat debat veel meer als doel op zichzelf. Als elementair onderdeel van zijn werk. Omdat hij vindt dat dat erbij hoort. En als je dat ook leuk vindt, ik denk dat dit je ook wel helpt om het zo lang vol te houden. Ja. Omdat, ja, het is waar hij voor komt, dat debat. Ja.
Nou, laten we even een onderscheid ook maken tussen zeg maar verkiezingsdebatten en de debatten in de Tweede Kamer. Want die hebben natuurlijk een heel ander karakter. Mm-hmm. In de Kamer staat hij natuurlijk vaak een heel vertrouwd beeld. Staat hij daar achter het katheder in vak K.
Ja.
Heeft hij er dan ook altijd plezier in? Ziet er nooit uit alsof hij het heel moeilijk heeft?
Nee, soms er zijn ook wel momenten dat hij geïrriteerd is hoor. Een keer tegen Sylvana Simons is hij een keer uitgevallen toen hij iets veel te ver vond gaan. Ik denk niet dat hij 100% van de tijd altijd plezier heeft.
Nee.
Maar dat zullen topsporters ook niet hebben.
Maar hij heeft wel altijd controle. Of denkt te hebben.
Ja, er zijn wel de momenten dat hij de controle echt kwijtraakt. Dat omzichtdebat op 1 april, dat was wel eentje waar hij wat fletser was, vond ik. Niet goed uit de verf kwam en duidelijk wel minder ontspannen was dan als je het vergelijkt met die bonnetjesaffaire, die laatste met Art van der Steur.
Ja.
Ja, dan zie je gewoon duidelijk aan hem dat hij weet dat hij het gaat overleven. En dan zit er een bepaalde ontspanning in, volgens mij. En dat had hij met het omzichtdebat niet. Dus heeft hij altijd controle? Nee, vast niet 100% van de tijd. Maar aanzienlijk meer dan menig ander. Als je vergelijkt met eerdere premiers, een Balkenende. Ik denk dat een Balkenende niet het omzichtdebat had overleefd.
Nee.
Dus dat is wel echt. Historicus Henk de Velde zegt dat ook in mijn boek, dat geen premier in Nederland eigenlijk zich zo onderscheidt door debat technisch zo goed te zijn. Dus ook een Wim Kok, die had wel gezag, maar dat was niet per se een goede debater.
Nee.
Ruud Lubbers wat meer, maar dat was vooral door heel Lubriaanse vaag taalgebruik. Dus Henk de Velde zei ook van, je moet heel ver terug in de geschiedenis, wil je zo'n goede technisch goede debater als premier willen zien in Nederland. Ja.
Ik vind het een mooi idee van de debatteren als topsport. En Mark Rutte als de Cristiano Ronaldo van het politieke bedrijf. Maar kleven er ook risico's aan zo'n benadering?
Ja, het is een wedstrijd heeft natuurlijk ook regels. En hij maakt wel eens overtredingen ook. En soms zie je dat hij heel goed weet waar de grens ligt. Om te overleven in de politiek. En tot die grens, tot dat punt, doet hij alles. En ik denk dat dat wel tot een soort cynisme kan leiden bij mensen. Dat mensen zich afvragen van oké, maar als die grens ergens anders zou liggen, zou je dat dan ook nog doen? Maakt dan echt helemaal niets je nog uit? En dat zie je ook wel een beetje in het publieke debat, dat mensen zich dat volgens mij bij hem afvragen.
Ja, dan kan het nog wel binnen de spelregels zijn, maar dan wordt het wel ook een beetje spelbederf of minder mooi.
Zo kun je het zeggen, ja.
17 april 2013. Rutte heeft tijdens de financiële crisis een oproep aan Nederland gedaan om ondanks die crisis een huis of auto te kopen, zodat de economie gestimuleerd wordt. Wilders vindt deze oproep bizar. Naar zijn idee hebben Nederlanders daar helemaal geen geld voor. Tijdens een debat over het sociaal akkoord vraagt hij Rutte:
ja, voorzitter, ik zou eigenlijk een heel eenvoudige vraag aan de minister-president willen stellen. En dat is, wat kost dat nou zo'n flink stuk space cake?
Nou, meneer Wilders, als ik zo uw haar zie, weet u er meer van dan ik. Maar vertelt u.
De rest van het debat krijgt Rutte er flink van langs van de oppositie. Pechtold hekelt het jojo-beleid van het sociaal akkoord. GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyek stelt dat de voedoe-economie bezit heeft genomen van het torentje. Maar het is Rutte die viral gaat met zijn grap over het kapsel van Wilders. Ja, Robert, ik moet toch ook toegeven dat wij ook nu weer zitten te lachen om deze grap van Rutte. Wat is nou het effect van zo'n humor als wapen?
Ja, dat kan verschillen, dat effect. Maar ja, in dit geval is het ook een vraag die er natuurlijk voor is om Rutte belachelijk te maken. Ja. Om hem neer te zetten, want hij had een beetje te enthousiast gezegd van nou, koop dat huis en als we nou toch die auto kopen, dan kunnen we dat Centraal Planbureau verslaan. Ja. Had hij tegen Ferry Mingelen gezegd. Ja, dus ik denk dat op zo'n vraag die zo niet inhoudelijk is van Wilders, dat dit ook wel een hele goede manier is om te reageren. En dat vind ik inderdaad zelf ook ontzettend grappig.
Ja.
Ja.
Maar het gevolg is dus ook dat het niet meer gaat over de inhoud. Het was inderdaad een beetje een raar voorstel van koop nou eens een auto. Maar dat blijft hangen is. Premier Rutte heeft de Wilders een streek geleverd.
Dat kan wel gevolg zijn van grappen. Ja, dat mensen de inhoud van de boodschap vergeten. En dat vooral dat humoristische moment blijft hangen. En ik heb ook wel het idee dat Rutte soms, zeker bij algemene beschouwingen of zo, dan kijken er natuurlijk veel mensen dat hij ook wel naar op zoek is. Dat hij graag wil dat er een grap wordt gemaakt. En dat als hij die kans ziet, dat hij toeslaat.
Ja.
Ja, dat is zeker in zijn voordeel. En het creëert sfeer, welwillendheid onder het publiek kan het creëren.
Ja.
Dus er is veel bij te winnen.
Ja, ja, dat hoorden we ook. De hele Kamer was aan het meelachen.
Ja.
Geert Wilders en Mark Rutte, die kennen elkaar al heel lang. Zijn aan elkaar gewaagd, ook in de Tweede Kamer. Hoe zie jij hun relatie?
Ja, het zijn allebei goede debaters. Hebben ze elkaar ook wel nodig natuurlijk. Dat ze heel erg in verkiezingen met elkaar willen debatteren. Dan kan Wilders tegen de macht schoppen en Rutte kan presidentieel zijn. Ik denk dat Rutte ook wel echt een antwoord had op het retorisch optreden van Wilders. Want Wilders was natuurlijk al Kamerlid voor de PVV voordat Rutte premier was. En veel hadden geen antwoord op Wilders, hè, op zijn retorisch optreden. En ik denk dat Rutte dat wel meer had. Bijvoorbeeld met humor. Dat hij gewoon kan laten zien dat hij hem niet helemaal serieus neemt. Want dat kan ook een effect zijn van humor. Hij had meer antwoorden op Wilders, hoor. Bijvoorbeeld dat hij de taal van Wilders overnam. Waar je over kunt twisten wat je daarvan vindt.
Ja, maar wat bedoel je precies?
Nou, pleur op. Ja. Denk ik aan. Dat is natuurlijk een beetje PVV-taal.
Pleur lekker zelf op, die scène.
Nee, dat is Doe eens Normaal, man.
Oh,
maar Pleur op ging over dat er...
Tijdens Zomergasten.
Ja, over die Turkse jongeren die oprotten in de camera hadden gezegd en een journalist aan de kant schoven. En daar was Rutte woedend over. En toen zei hij, lazer zelf op, zou ik zeggen. Pleur op, zou ik in plathaags willen zeggen. Nou, en dat is de taal die hij van PVV overneemt zonder het beleid. Dus hij wilde niet echt dat die mensen zouden oppleuren. Maar hij neemt de taal over.
Hebben we wel graag stoeren.
Ja, wellicht. Dat is dan de taal die hij van PVV heeft overgenomen, waardoor die Wilders ook weer kleiner wist te maken. Ja.
En dan doe normaal en dan antwoorden doe lekker zelf normaal is dan niet een heel sterke reactie.
Nee, ik denk dat hij daar ook wel een beetje door ontregeld was. Dat hij die niet zag aankomen. En als je dat fragment terugkijkt, eerst begint hij een beetje te lachen.
Ja.
Want dat is ook een reflex natuurlijk waar hij vaak voordeel bij heeft. En volgens mij gaandeweg beseft hij van nou, dit is toch iets te ernstig en hier moet ik serieus op reageren. En dan zegt hij nog een keer doe zelf normaal, maar dan wat bozer. Maar ja, daar had hij wel een beter antwoord op kunnen geven.
Oké, dus zelfs topsporter Mark Rutte, die maakt nog wel eens een klein foutje.
Ja, zeker.
Met zo'n grap, hè, om humor te gebruiken in zo'n debat, dan moet je ook wel heel goed in je vel zitten, denk ik. Van, het gaat er ook om, je kan wel een grap verzinnen, maar hij moet ook lekker uit je mond komen.
Maar dat ligt hem ook goed, denk ik. En dat zal ook zijn ervaring zijn. En dat hij gewoon vanaf jongs af aan daarmee geoefend heeft. En maar dat is natuurlijk ook een enorm talent en een enorme intuïtie. Soms zal hij ze ook wel voorbereiden, hoor. Maar dat ligt hem goed. Ja. Daar is hij goed in. Dat is onderdeel van zijn enorm verbale talent, denk ik.
Komt ook weer terug bij het idee van dat hij het ook leuk vindt om te doen.
Ja, maar, exact. Ja.
Zijn er ook andere tegenstanders die in de politieke debatten die eigenlijk gewaagd zijn aan Rutte en aan zijn capaciteiten?
Asscher als enige, denk ik. Wel veel die, want er zijn natuurlijk meer goede. Klaver is ook echt wel goed. Maar Asscher die was duidelijk echt aan hem gewaagd. En ik denk dat Asscher er ook echt plezier in had. En dat ook in zijn voordeel werkte.
En op welke manier had Asscher dan Rutte in de tang?
Ja, nou, wat Asscher heel goed deed was elke retorische truc benoemen. Of nou, elke is overdreven, maar die kon daar enorm de kou mee uit de lucht halen, zodat mensen terug naar de inhoud konden.
Ja.
En ik denk dat Asscher ook zelf wel een bepaalde intuïtie ervoor heeft. Want er wordt ook wel gezegd van ja, Asje heeft lang met hem samengewerkt. En daardoor kon die Rutte zo goed aan. Maar dat heeft Wopke Hoekstra bijvoorbeeld ook. En die was toch duidelijk niet tegen Rutte opgewassen. Dus ik denk echt dat het een bepaald gevoel is wat mensen ervoor kunnen hebben.
Kan je een voorbeeld geven van dat Asje een retorisch... Want je zegt hij benoemt een retorische truc van Rutte. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, Rutte kon dan heel vaak zeggen van... Ik denk dat de Asje van 2012 tot 2017 wel iets anders had gevonden. En dat is, die 2012 tot 2017 is dan de periode dat Asje met Rutte samenwerkte. Ja. Dus dat is dan de intenties in twijfel trekken. En dat is ook volgens de argumentatieleer geen goed argument. Omdat als iemand van standpunt... is veranderd, betekent nog niet dat zijn standpunt onjuist is, natuurlijk.
En wat is dan het effect van Asscher, het benoemen van de truc van Rutte?
Dat het publiek zich er bewust van is. Ik denk ook dat Rutte ontmoedigd wordt om dat soort dingen uit de kast te trekken, waardoor hij gedwongen is naar de inhoud te gaan.
Ja.
En Asscher heeft dat tot grotere hoogte doen stijgen met een kijkwijzer, door 10 veelgebruikte trucs van Rutte te publiceren voorafgaand aan de algemene beschouwingen.
Ja, dat was tijdens de algemene beschouwingen van 2019. Ja. Had hij een kijkwijzer op Twitter gezet. Leg uit.
Ja, hij had gewoon 10 veelgebruikte trucs van Rutte online gezet. Dus daar kon tussen zitten, u bent zo somber. En dan een andere was, u bent naïef. En dat is ook weer lekker Rutte, want als... Als je dan negatief bent over een voorstel, ben je of somber of naïef. En Rutte zit er dan toevallig precies tussen. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik zie steeds de eikeltjespyjama voor me, zat ertussen.
De eikeltjespyjama?
Ja, dat zei hij tegen Jesse Klaver. Die had ooit een keer in een eikeltjespyjama 's avonds thuis gezeten. En dat had zijn vrouw volgens mij op Instagram gezet.
Laten we even luisteren.
Bijvoorbeeld dat het PPL zegt, ja, nog niet alles is uitgewerkt. Precies. Nog niet alles is uitgewerkt. Dat klopt. Dat moet het de komende jaren gebeuren.
Ik weet niet of het iets met de inhoud te maken heeft.
Ik krijg bijval op de tribune. Zelfs de baby's zijn het met me eens. Dat is de volgende generatie. Dus dat gezegd hebben we. Ja. Geen baby?
Nou, meneer Rutte, als mijn kinderen thuis zo reageren, zijn ze het meestal niet met me eens.
Nee, maar dat is op. Dat is een hele goeie. Maar dat komt door die eikeltjespyjama. Daar schrik je van. Dan zou ik ook schrikken.
Nou, dat was toen een beetje viral gegaan. En dat heeft Rutte heel vaak benoemd, de eikeltjespyjama. Ja. En dat is natuurlijk ook een beetje ridiculiseren van de tegenstander.
Ja. En dat is dus de eerste keer heel grappig. En dan op een gegeven moment wordt het onderdeel van zijn repertoire.
Ja.
Ja. En als je dit probeert door dat te benoemen, de kijker daarvan bewust te maken.
Ja, exact. Ja, of zelfs misschien hoopt hij dat Rutte die niet meer gebruikt. Want als je zei ook, ik heb hem gesproken voor mijn boek. Die zei van, je hebt maar 3 interrupties als Kamerlid. Dus als Rutte zo'n truc gebruikt, dan kun je zeggen van, oké, dit is nummer zoveel van de kijkwijzer. Kunnen we dan nu weer door naar de inhoud?
Ja.
Ja. En Rutte is steeds bezig met gewoon te kijken... Hoe kan ik, welke zet kan ik nu doen? Ja. Ook een soort schaakspel.
Ook een soort schaakspel.
Ja, wat kan ik nu?
Als ik ervoor kan zorgen dat jij je 3 interrupties verspeelt.
Ja.
En dan hoef ik uiteindelijk geen antwoord te geven op een lastige
vraag. Hij heeft volgens mij een heel groot arsenaal aan reacties die hij opgedaan heeft in zijn ervaring. Of kijken naar Groot-Brittannië of Verenigde Staten. En dat is ook, hij heeft dat heel snel paraat. Ja. En als hij dan... Hij is steeds aan het schakelen van wat kan ik nu zeggen. Dat zie je wel heel erg terug.
Mooi. Ja. Rutte is ook heel goed in het benoemen van overeenkomsten met zijn tegenstanders. Wat is het idee achter die tactiek?
Ja, dat kan ook weer wisselen. Nederland heeft ook wel een enorme consensuscultuur. Dus dat we rationeel debat voeren en overeenstemmingen zoeken. Dat zit ook wel in de Nederlandse politieke cultuur. Je kan welwillendheid ook weer creëren, want hij is het met me eens en het verschil is toch minder groot dan ik dacht. En oppositie wil natuurlijk ook het contrast duidelijk maken. Dus het verschil tussen de regering en bijvoorbeeld SP of PVV, Partij van de Arbeid. En als Rutte de hele tijd maar benoemt waar hij het mee eens is, dan wordt het contrast ook minder duidelijk. En dan ik denk dat de oppositie dan ook minder goed uit de verf komt in zo'n debat.
En wat zegt hij dan allemaal om overeenkomsten te benadrukken?
Ja, ik heb een heel stapel zinnetjes in mijn boek verzameld. En dat is dan maar een fractie van alles wat hij ooit gezegd heeft.
Maar laat horen.
Bijvoorbeeld, ik kan de heer Van der Staaij geruststellen. Het antwoord is ja, punt. Of de heer Van der Staaij analyseert terecht dat Syrië inmiddels een zeer onoverzichtelijk theater is. Punt. Volgende, ik ben dat zeer met de heer Van der Staaij eens. Punt. Ik ben dat totaal met de heer Van der Staaij eens. Punt. Met het eerste punt ben ik het zonder meer eens. Meer kunnen de heer Van Haarsma, Buma en ik het niet eens worden. Ik ben het ook met de heer Wilders eens, en overigens ook met de heer Roemer, zoals ik net zei, dat er terechte zorgen leven bij mensen. Ik deel de analyse van de heer Roemer, volgende, want hij slaat de spijker op de kop. Punt. De heer Roemer en ik delen, denk ik, de passie om problemen op te lossen. De vraag is, hoe doe je dat?
Nou, als je zo'n charme-offensief over je heen krijgt, is het ook wel heel moeilijk om dan weer zo te gaan doen.
Nee, als hij het zo met je eens is, joh, wat heb je dan nog te intrumperen? Dan ben je een zuurpruim.
En wie wint er dan?
Vaak toch wel Rutte.
25 april 2018. Er vindt een 8 uur durend kamerdebat plaats over de memo's omtrent de dividendbelasting. De belasting over de winst van buitenlandse aandeelhouders die Mark Rutte per se wilde afschaffen. Niet omdat economen dit verstandig achten. Niet omdat het in het verkiezingsprogramma stond of omdat er voldoende aanwijzingen waren dat het de werkgelegenheid zou verbeteren. Maar om de volgende reden.
Zouden we dit niet doen, en dat geloof ik tot in mijn diepste vezels, daar ben ik absoluut van overtuigd, dan prijzen we Nederland uit de markt en dat gaat ten koste van werkgelegenheid.
De oppositie slikt het niet. 1,9 miljard aan winstbelasting mislopen op basis van Rutte's intuïtie. Zijn er geen memo's van de kabinetsformatie die het afschaffen van de dividendbelasting rechtvaardigen? Rutte zegt dat bij zijn beste weten er geen memo heeft gelegen. In april 2018 duiken deze memo's toch op. En die schetsen een heel ander beeld dan het gevoel van de premier. Ambtenaren stellen dat de afschaffende dividendbelasting niet essentieel is om grote bedrijven zoals Shell en Unilever in Nederland te houden. In antwoorden op vragen over het nieuws dat er wel degelijk memo's zijn, zegt Rutte.
Daarmee heb je natuurlijk wel iets van een verbreding aangebracht in de veiligheid.
Robert, ja, je begint alweer te lachen van dit citaat van Mark Rutte. Ik vind hem ook wel heel mooi. De verbreding aangebracht in de feitelijkheid. Kan jij mij helpen wat dat betekent?
Nou, het komt er gewoon op neer dat hij zei, ik denk niet dat er memo's zijn. Of naar mijn beste weten heeft er geen memo gelegen. En die blijken er wel. Ja, en ik vind het gewoon altijd heel grappig. Ik zie dan voor me dat hij in torentje zit na te denken van, nou, hoe kan ik dit nou eens managen? Nu er toch allemaal memo's opduiken. En dat hij dan kiest voor een constructieverbreding in de feitelijkheid. Als hij een ton heeft of een kist met verbale middelen, dan moet deze van heel diep komen, denk ik. Omdat het zo'n rare manier is om te zeggen dat wat je hebt gezegd niet klopt. Het is, ik vind het komisch.
Dat hij zo diep moet putten als zijn arsenaal, dat duidt er ook op dat hij dus ernstig in de problemen was op dat moment. Het lukte hem eigenlijk niet om zich hieruit te redden.
Nee, ik vind die dividendbelasting vind ik heel apart hoe dat gegaan is. Ja. Hij had gewoon heel weinig onderbouwing voor die maatregel om die dividendbelasting af te schaffen. En de oppositie die deed dat ook wel slim. Die vroeg, zijn hier stukken over? Ligt hier onderbouwing aan ten grondslag? Zijn er memo's? En toen heeft hij dus gereageerd met, naar mijn beste weten, hebben er geen stukken gelegen. Nou, hij geeft dan ook een heel lang en vaag antwoord over concludente stukken. Ik heb nog nooit van het woord concludent gehoord. En teksten die leiden tot teksten en teksten in wording. Nou, de ene na de andere formulering komt voorbij. En het is echt niet te volgen.
Ja, dat is geen memo, dat is een aantekening.
Dat is ook nog. Ja, dan heeft hij het soms over aantekeningen. En dat vindt hij dan weer wat anders. En dat, het is bijna kinderachtig soms eigenlijk. Maar en toen waren er wat UvA-onderzoekers die een WOP-verzoek hadden gedaan. En toen bleken er wel memo's. Nou, en dan is de situatie dat hij daar geen herinnering heeft. Alleen één stuk herkent hij, maar dat vindt hij dan weer geen memo. Want dat is een VVD-stuk. En dan kan hij zeggen, dan kan hij als daar, want dan is iedereen boos. Omdat hij had gezegd, er heeft geen memo gelegen. En dan kan hij weer teruggrijpen naar een of ander vaag citaat van, ja, maar ik heb wel gezegd dat de teksten in wording waren. Ja. En daar valt dat VVD-stuk over. Dus het is, je ziet door de boom het bos niet meer. En dat kan natuurlijk ook tot wantrouwen en cynisme leiden.
Ja.
Want hij moet gewoon zeggen, ik weet niet of er memo's zijn. Dat moet hij zeggen. Maar hij zegt dan iets te veel. En dan blijken er wel memo's. En dan heb je wantrouwen.
Dan gaat het inmiddels eigenlijk meer over de vraag of Rutte de Kamer heeft voorgelogen, ja of nee. Maar even terug naar het inhoudelijke argument voor de voorgestelde dividendbelasting om die af te schaffen. Daarvan zei hij iets heel merkwaardigs. Namelijk, hij voelde tot in het diepste van zijn vezels dat Nederland dit nodig had. Dus eigenlijk een heel raar argument.
Ja, hij vraagt eigenlijk de oppositie om erop te vertrouwen dat zijn persoonlijke inschatting klopt. Of dat van het kabinet. En dat maakt die dividendbelasting, dat debat daarover ook zo raar, al vanaf de regeringsverklaring. Dus of hij had geen argumenten of hij wou ze niet geven. Petra de Koning zegt in haar boek ook dat ze die lobby niet wil noemen. Dus komt hij inderdaad met argumenten als ik geloof tot mijn diepste vezels dat dit nodig is voor de werkgelegenheid. En we moeten moeilijke maatregelen nemen. Dat is ook, die zet hij ook vaker in. Dus dat leidde natuurlijk bij de oppositie tot vragen. Dus op zich snap ik wel dat ze vervolgens om memo's vroegen.
Ja. We moeten het ook even hebben over het fenomeen, het geheugen van Mark Rutte. Ja. Want dat was ook bij dit debat, maar ook bij eerdere en latere debatten. Met name als het gaat over dit soort kwesties van waren de stukken er nou wel of niet? Of is het gezegd? Heeft hij onzicht genoemd in het formatieproces? Dan heeft Rutte, die eigenlijk altijd van alles weet, op welke dag die wat heeft gedronken met wie, wat hij heeft gelezen. En dan heeft hij in één keer geen actieve herinnering meer. Hoe duid jij dit fenomeen?
Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet. Het is natuurlijk ook gewoon mogelijk dat hij dingen vergeten is. En pas als je daar bewijs voor hebt dat het niet zo is, pas dan kun je zeggen van niet. Maar het ongelukkige is, en dat zie je bij de dividendbelasting en dat zie je in het omzichtdebat, dat hij steeds net iets te veel zegt. Hè? Dus hij kan op dat soort momenten gewoon prima zeggen, ik weet het niet meer. Maar hij zegt, volgens mij hebben er geen memo's gelegen. Of ik heb het niet over omzicht gehad. En dat is natuurlijk hoogst ongelukkig, dat hij dat dan steeds zegt.
Ja, dus hij moet steeds een probleem oplossen dat hij zelf ook creëert.
Ja, exact. Ja.
Voorafgaand aan zo'n debat, dan denken we met z'n allen, nou dit keer kan hij er niet mee wegkomen. Mm-hmm. En de messen worden geslepen en uiteindelijk, het einde van het liedje is dat hij er altijd nog zit.
Ja.
Zit er ook een heel positief aspect eigenlijk aan dat wij een premier hebben die zo behendig is met taal?
Nou, voor Nederland, kijk, de premier van Nederland vertegenwoordigt natuurlijk komt op voor het Nederlands belang, internationaal gezien. Dus ik kan me voorstellen dat als hij degene is die dat doet voor Nederland, dat dan in het voordeel is. En ik denk dat het binnen Nederland ook wel een bepaalde rust geeft. Dat niet ieder debatje om de haverklap tot onrust leidt. Of dat hij om de haverklap een uitspraak doet die verwarrend is of die niet duidelijk is genoeg is, of iets waardoor zijn coalitiepartners door gaan stijgen. Dat soort dingen gebeuren gewoon niet veel. Dus ik denk dat zeker een kwaliteit is.
Dus dat is een voordeel. Jij hebt honderden uren naar Rutte gekeken.
Minstens.
Heb je ook tijdens al die uren heb je ook een soort gevoel gekregen van er zitten ook nadelen aan deze manier van politiek bedrijven?
Zeker. Ik vind het heel jammer dat hij soms niet meer op de inhoud zit. En zeker in campagnes vind ik dat. Dan vind ik hem eigenlijk op zijn lelijkst. Omdat hij dan puur kijkt wat is nodig om te winnen. En de rest kan hem niks meer schelen. Nee. Dus dan komt hij, het verschilt per campagne wat hij doet. De ene keer is het pleur op en de andere keer is het roemer die hij overbluft. Ja.
Ja.
Dat vind ik zo jammer dat hij het dat hij dan puur met trucs een campagne doorgaat. Ja. En dat zou hij veel meer met inhoud kunnen doen. Daar heeft hij gewoon makkelijke talent voor. Ik had bij bijna elke campagne wel gewild dat hij daar meer op in had gezet. Ja. Ik denk dat dat beter was geweest voor het land. En dan had hij meer in zijn eigen kracht gestaan, denk ik.
Dus jij ziet hem in de Tweede Kamer, vind je hem goed tot zijn recht komen? En eigenlijk in de verkiezingstijd komt er een mindere kant naar boven.
Ja, nou in de Tweede Kamer kan die ook wel heel filijn zijn hoor. Dus als die denkt dat het nodig is. Maar in campagnes dan gaat hij echt maximaal tot de minst fraaie trucs.
Gaan de handschoenen uit.
Ja, zeker.
Oké. Wat moeten luisteraars nou onthouden de volgende keer dat ze Rutte op tv zien? In een interview, in een debat of in een verkiezingsdebat? Wat wil jij ons leren waardoor we beter kunnen begrijpen wat er nou gebeurt als hij zijn mond open doet?
Nou, altijd even kijken of hij iets nieuws uit de kast trekt. Een nieuw woord of nieuwe opmerking. Twee, als hij niet duidelijk praat, moet je alert op zijn dat het altijd een reden heeft. Dan wil hij iets verbergen, want hij kan ontzettend duidelijk praten. En drie, dat je eigenlijk altijd naar iets kijkt wat goed is voorbereid. Er is altijd over nagedacht, over het effect van wat hij zegt. Dus ja. Drie dingen. Dus een drieslag, dat is ook weer een onderdeel van de retorische middelen.
Nou, en jij bent zelf ook zeer begaafd erin geslaagd om uit te leggen wat de taal van Rutte met ons doet.
Nou, dankjewel.
Dankjewel voor je komst, Robert Wicht.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Wie is Rutte? Een productie van VPK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Wil jij meedenken over wie de volgende Wie is-serie moet gaan? Ga dan naar www.wieis.nl om te stemmen. In de volgende aflevering spreken we met auteur Joost de Vries over de vreemde aantrekkingskracht van Rutte.
Alle politieke partijen, allemaal doen ze een appel op jou om te veranderen. En Mark Rutte doet geen appel op jou. Mark Rutte zegt, blijf maar zitten op het stoeltje, this is fine.
Waardeer je deze aflevering? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. De redactie van Wie is Rutte is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Simon Dikker-Hupkes. Productie door Ellen van Dalsem, Bartje Ronkiers en Hedy de Vree. Techniek en montage, Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audioboekproducties.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Laat haar profiel nog zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes!
Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving,
hoe je het hebt. Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.